Goedemorgen allemaal. Even opletten dat alles goed blijft staan. Zo. Het is voor de sportliefhebbers onder ons, en ik ben er één van. Zijn het gouden tijden, zijn het spannende tijden en ik denk ook wel hele drukke tijden, of niet soms? Ik zou je een paar voorbeelden noemen. Afgelopen, wanneer was het? Woensdagavond. Een hele spannende halve finale met Ajax. Het laatste minuutje ging iets minder, oké. Maar verder was het toch best een aardige prestatie, of niet soms? En gisteravond, ik begreep dat onze tennisheldin Kiki Bertens de finale in Madrid heeft gewonnen. Vanmiddag gaat Max Verstappen weer heel erg hard rijden. Ik geloof ook ergens in Spanje. En Tom Dumoulin die zal ongetwijfeld ook heel hard gaan rijden vandaag in de Giro. Dan hebben we binnenkort de Nations League voetballen. Het WK damesvoetbal. Nou, van alles en nog wat. We hebben het er inderdaad maar even heel erg druk mee. Een hele lijst van allemaal mensen, van allemaal teams, van allemaal sporters die zich uitermate inzetten. Die er alles voor doen om een beker te kunnen winnen, om een titel te kunnen behalen. Daar moet werkelijk alles voor wijken. Nou, we hebben in onze tijd te maken met heel veel sportactiviteiten. Het was in de tijd van de Bijbel eigenlijk niet zo heel veel anders. Bijvoorbeeld in Athene waren de bekende Olympische Spelen, die nog steeds regelmatig om de 4 jaar worden georganiseerd. En in de stad Korinthe, die zijn iets minder bekend, maar er werden om de 2 jaar de Isthmische Spelen gevierd of gespeeld of gehouden. Een soort variant op de Olympische Spelen. En dat was in een periode dat in de stad Korinthe alles in het teken stond van de sport. Nou, daar refereert Paulus aan als hij op een dag aan de gelovigen in Korinthe het volgende schrijft. Atleten, sporters, doen alles voor een onvergankelijke erekrans. Of voor een beker. Of voor een titel. Wij echter voor een onvergankelijke. Er komt een dag voor elke gelovige dat er, zoals Paulus dat hier aankondigt, dat er een onvergankelijke erekrans te behalen is. En wanneer zal dat zijn en waar zal dat gebeuren? Dat zal gebeuren op de dag dat we als gelovigen voor de rechterstoel van Christus komen te staan. En dat is waar we vanmorgen met elkaar over gaan nadenken. En ik wil heel graag met jullie 2 gedeelten uit de Bijbel gaan lezen. Het eerste gedeelte is uit de 2e Korinthebrief, waar letterlijk gesproken wordt over de rechterstoel van Christus. En het tweede gedeelte is uit de 1e Korinthebrief, waar we lezen wat er voor die rechterstoel en op die dag zal gaan gebeuren. We lezen eerst 2 Korinthiërs 5 vanaf vers 8. We blijven vol goede moed. Ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. Waar het hier over gaat in het hoofdstuk. Paulus die schrijft over zijn verlangen en er wordt een beetje naar beide kanten getrokken. Maar het verlangen naar de hemel om bij de Heer te zijn, dat overheerst. Maar schrijft hij, maar zolang we nog het lichaam niet hebben verlaten, zolang we nog hier op deze aarde blijven, we blijven vol goede moed. Vers 9, daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, wat God behaagt, waar we God plezier mee doen. Zowel in dit bestaan, hier op aarde, als in ons bestaan bij hem later in de hemel. En dan komt vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. We zullen allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Het tweede gedeelte wat we gaan lezen, dat is zoals gezegd uit de eerste brief aan de Korintiërs, 1 Korintiërs 3 vers 10. En daar schrijft Paulus dit, over wat er gebeurt voor die rechterstoel van Christus. Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd als apostel, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er al ligt, namelijk Jezus Christus zelf. En dan gaat hij verder, vers 12. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. En wanneer gaat dat gebeuren? Op de dag dat we allen voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Dat wordt in het volgende vers als volgt omschreven: op de dag van het oordeel. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Vers 14, wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. De rechterstoel van Christus. Ik kan me zo voorstellen dat je bij het horen van dit thema misschien iets hebt gedacht van: echt? Wat? Waar? Voor wie? Wanneer? Hoezo? Ik geef toe, het is niet een echt alledaags thema waar we vandaag met elkaar over nadenken. Mag ik eens vragen, wie van jullie heeft in zijn leven al minstens 5 preken gehoord over de rechterstoel van Christus? Oké, wie heeft misschien dan 2 preken in zijn leven gehoord over de rechterstoel van Christus? Kijk, dat zijn er een paar. Wie heeft er nog nooit een preek gehoord over de rechterstoel van Christus? Nou, dat zijn er heel wat. Nou, ga er maar eens lekker voor zitten, want dat ga je dan vanmorgen krijgen. Ik wil een paar van deze vragen, uitroeptekens gelijk, even beantwoorden, heel kort. Echt? Gaan we echt op een dag voor de rechterstoel van Christus komen? Ja, want zo spreekt de Bijbel erover. Wat? Wat zal het inhouden? Daar gaan we in deze preek over nadenken. Waar zal dat gaan plaatsvinden? In de hemel. Voor wie zal dat plaatsvinden? Voor de gelovigen. Niet voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Wanneer? Dat zal gebeuren wanneer Christus terugkomt om zijn gemeente op te halen, als hier op aarde de grote verdrukking begint en we in de hemel het feest, het bruiloftsfeest met het lam mogen gaan vieren. Voorafgaand daaraan zal dit moment gaan plaatsvinden. Hoezo? Nou, daar ga ik in deze preek ook verder op in waarom dat gaat gebeuren. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je zo de aankondiging van dit thema en de inleiding hoort, dat er misschien wel iets van weerstand bij jou ontstaat. Misschien wel iets van onrust of misschien zelfs wel iets van angst. Want, oh man, hoe zal het zijn als we dan daar met elkaar als gelovigen voor de rechterstoel van Christus gaan verschijnen? Zal dat dan het moment zijn dat mensen gaan zien wie ik echt ben? Het moment dat ik misschien wel door de mand val of door het ijs zak? Het moment dat ik misschien dan toch uiteindelijk te horen krijg: sorry, je hebt het niet gered. Er is geen plaats voor jou in de hemel. Ik moet je eerlijk zeggen, in de voorbereiding heb ik ook wel weer opnieuw iets van die weerstand bij mezelf moeten overwinnen. Ik ben opgegroeid in een gezin, met alle respect voor mijn lieve papa en mama, maar ik ben opgegroeid in een gezin waar de rechterstoel van Christus soms wel een beetje werd gebruikt om, ze bedoelde het niet zo, maar toch om te manipuleren. Als ik weer eens een keer als klein jochie wat had uitgevreten, dan kreeg ik af en toe te horen: maar Wimmy, dit zul je wel voor de rechterstoel van Christus moeten verantwoorden. En ik kromp helemaal ineen en ik denk: als ik daar maar nooit zal komen. En dan kom je op een dag tot geloof en dan ga je de Bijbel lezen en dan lees je dat op een dag alle gelovigen, dus ik ook, ik geloof in Jezus, dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus zullen komen. En ik moet je eerlijk zeggen, daar heb ik het best wel heel lang nog wel een beetje benauwd bij gekregen. En misschien jij ook wel. Maar dat heeft alles te maken met een bepaald beeld wat we van die rechterstoel hebben gekregen, waarvan het maar de vraag is of dat beeld wel klopt, of dat wel is wat de Bijbel ons daarover laat zien. Als ik goed kijk naar hoe er in de Bijbel geschreven wordt over dit moment, en ik zal je straks een paar teksten hierover genoemen, geen spoortje angst. Geen reserves. Geen weerstand. Wel verlangen en vertrouwen. 1 Johannes 2 vers 28. Blijf dus in hem, kinderen. En dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij, de Heer Jezus, verschijnt. En hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. Dat is heel belangrijk waar dit vers mee begint. Hè? Blijf in hem en dan kunnen we vol vertrouwen zijn, ook naar het moment dat we voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. En dan zullen we ons niet hoeven te schamen bij zijn komst. Een tweede tekst hierover, Titus 2 vers 13. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. De verschijning van de majesteit van Jezus Christus. De dag dat Jezus terugkomt om zijn gemeente op te halen. De opname van de gemeente. De dag dat we voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Er wordt hierover gesproken dat we in afwachting zullen zijn van het geluk waarop we hopen. Dat klinkt toch heel positief. Dat klinkt niet als iets waar je bang voor moet zijn, waar je 's nachts van wakker moet liggen, maar als iets waar je naar uit mag kijken. Om wat beter te begrijpen wat hier wordt bedoeld met de rechterstoel van Christus, is het goed om eens even te gaan kijken welk woord hier in het Grieks wordt gebruikt. En dan gaat er denk ik gelijk al een heleboel duidelijk worden. Dat is het woord bema. Bema, dat betekent in de eerste plaats letterlijk een plaats om je voet neer te zetten. Maar het wordt ook gebruikt als een omschrijving van een podium of een verhoging. Bema, het wordt 12 keer in het Nieuwtestamentse Grieks gebruikt. En meestal wordt het vertaald met rechterstoel of troon. Je komt dit woord bema bijvoorbeeld ook tegen wanneer Jezus voor Pilatus staat en hij wordt veroordeeld tot de kruisiging. Dan zit Pilatus op dat moment op de bema. Dan is het een verhoging, op dat moment een rechterstoel, een troon waar hij zit. Maar voor de lezers uit Korinthe had het woord bema ook een hele andere betekenis. Een hele andere associatie. Zij kenden dit woord namelijk ook van de Olympische Spelen of van de Isthmische Spelen uit Korinthe zelf. Want wat is de bema? Dat is een plaats, een verhoging, een podium waarop of waarvoor de prijsuitreiking werd gedaan. Dat noemden ze de bema, waar de winnaars met erekransen werden gelauwerd. Weliswaar met vergankelijke en wij met onvergankelijke, maar dit was de plaats waar de winnaars tevoorschijn kwamen. De bema is een plaats alleen voor winnaars. Ik heb even een plaatje opgezocht uit een van de ruïnes van zijn oude Griekse stad. Dit is een bema. Hier werden de sporters gehuldigd als ze de eindstreep hadden gehaald. Bema, een plaats voor winnaars, voor overwinnaars, voor mensen, let op, voor mensen die het hier in hun leven hebben beleden. Ik ben met Christus meer dan overwinnaar. Als dat de belijdenis is van je leven, dan is dit de plaats waar je op een dag zult staan. Voor de rechterstoel, voor de bema van Christus. Het zijn de gelovigen. Het zijn alleen de gelovigen, zo spreekt de Bijbel erover, die voor deze bema zullen verschijnen. We hebben net in 1 Korintiërs 3 gelezen dat deze dag, dit moment, wordt omschreven als de dag van het oordeel. Als je daar zo over leest, dan lijkt het alsof er in de toekomst één dag van oordeel is, de oordeelsdag. Maar als je goed gaat lezen, dan blijkt dat dat eigenlijk, het wordt omschreven als één dag, maar dat dat eigenlijk een dag is die bestaat uit drie verschillende momenten. Ik ben opgegroeid en ik denk heel veel mensen in reformatorische en ook in evangelische kringen met de gedachte, er is een moment, een oordeelsdag, en dan zal iedereen, de gelovigen, de ongelovigen, de joden, alles, het zal allemaal op één grote hoop worden gegooid en dan zal worden rechtgesproken. Maar als je de Bijbel goed leest, dan zul je gaan ontdekken dat er maar liefst in de toekomst, 3 dagen, 3 momenten van oordeel zullen zijn. Het eerste, dat zou ook als eerste in de tijd gaan komen, na de opname van de gemeente waar we vandaag over nadenken, dat de gelovigen voor de rechterstoel, de Bema van Christus, zullen verschijnen. Een tweede moment van oordeel, en dat zal plaatsvinden aan het einde van de grote verdrukking voor, of net in de overgang naar het 1000-jaar vrederijk waar we in Openbaring over lezen. Dan zullen de volkeren voor de troon van Jezus' heerlijkheid worden geplaatst. We lezen daarover in Matteüs 25. Dat is niet een moment waar gelovigen zullen worden ver- of beoordeeld. Nee, dat is hier een oordeel over de volkeren, hoe zij in de grote verdrukking zijn omgegaan met Israël. Daar zullen ze op worden afgerekend. Ga dat maar eens heel goed lezen. Het is nu niet het moment, want dan zou het een bijbelstudiedag gaan worden, om er heel uitgebreid op in te gaan. Ik tip hier en daar wat dingen aan, om je aan te moedigen om daar zelf ook mee aan de slag te gaan. En dan lezen we helemaal aan het einde van de tijd, ook aan het einde van de Bijbel, in Openbaring 20. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde een feit gaan worden, wat zal er dan gebeuren? Dan zullen alle ongelovigen voor de grote witte troon gaan verschijnen. Ongelovigen die in Openbaring 20 worden omschreven als zij die geen deel hebben gehad aan de eerste opstanding. En deze ongelovigen zullen voor die grote witte troon worden veroordeeld. In het Grieks wordt hier een woord gebruikt dat alleen voor deze veroordeling wordt gebruikt. Niet voor wat we lezen als we voor de rechterstoel van Christus komen. Hier in het Grieks wordt bij Openbaring 20 het woord gebruikt crisis. Met een K. Wij hebben daar ons woord crisis met een C van. En geloof me, als je voor deze grote witte troon komt te staan en je naam staat niet geschreven in het boek van het leven, je hebt niet geloofd in de Heer Jezus, dat wordt de grootste crisis van je leven. Daar doen we soms een beetje makkelijk over. En dan doen we als evangelische soms ook een beetje van, nou, misschien valt het allemaal wel mee. Als ik de Bijbel echt en eerlijk lees, en dat probeer ik, dan zal die dag niet meevallen. Het zal een grote crisis worden met hoofdletters. Voor mensen die in het leven niet hebben geloofd in de Heer Jezus. Ik geloof dat wij daar wel zullen zijn. Bij die grote witte troon. Maar niet als mensen die voor de troon staan, maar veel meer mensen als toeschouwers die zien wat er gebeurt. En misschien, Paulus die schrijft op een gegeven moment, of die stelt op een gegeven moment de vraag, weet u niet dat Gods heiligen over de wereld zullen oordelen? Misschien dat we zelfs wel meedoen in de veroordeling, maar wij zullen daar niet voor die grote witte troon komen te staan, want wij zullen niet worden veroordeeld. Het eerste oordeel waar we over lezen, de rechterstoel van Christus, is een oordeel van beoordeling. De andere 2 oordeelsdagen zijn oordelen van veroordeling. En wij, en ik wil er even de tijd voor nemen om dat vanmorgen heel goed te benadrukken, wij gelovigen, wij mannen en vrouwen die de Heer Jezus Christus hebben aanvaard als Heer en Heiland, wij zullen nooit meer worden veroordeeld. Ik schrijf het bewust even met hoofdletters. Voor wie gelooft in de Heer Jezus, zal er nooit geen veroordeling meer zijn. Lees maar mee, even een paar woorden uit het woord van de waarheid. Johannes 3, vers 18. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Romeinen 8, vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Amen. Colossense 2, vers 13. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levendig gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. En dan gaat het nog verder. Hij heeft het document met voorschriften waarin we werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door aan het kruis te nagelen. In de wereld zal er geen rechter te vinden zijn die bereid is om een rechtszaak te beginnen zonder dat er sprake is van een document, van een bewijsstuk waarmee de aangeklaagde kan worden veroordeeld. Daar zal een rechter niet aan beginnen. En zo zal het in de hemel ook zijn. De hemelse rechter, onze Heer, hij zal nooit aan een rechtszaak kunnen beginnen als het bewijsstuk waarop wij zouden kunnen worden aangeklaagd is uitgewist en vernietigd. En weet je wat mooi is? De rechter, Christus, die ons zal gaan beoordelen, hij is ook degene die zelf, moet je voorstellen, een rechter die zijn eigen bewijsstuk om de aangeklaagde te kunnen veroordelen, vernietigt door het aan het kruis te nagelen. Kijk eens naar het kruis. Kijk eens even in gedachten. Alle bewijsstukken waarop wij nog zouden kunnen worden veroordeeld voor de rechterstoel van Christus, die zijn aan dit kruis genageld. Ze zijn er niet meer. Denk je echt dat Jezus, onze redder, een rechtszaak met ons zou gaan beginnen, terwijl er geen bewijsstuk meer is? We mogen het zeker weten. Wij worden niet meer veroordeeld. Ja, maar als we dan nadat we tot geloof zijn gekomen, dan toch nog zondigen? Laten we eerlijk zijn, dat gebeurt. Of ben ik de enige die daar last van heeft? Hoe zit dat dan? Nou, Johannes is daar heel duidelijk over. Hij zegt, het is niet de bedoeling als je tot geloof gekomen bent, dat je nog gaat zondigen. Dat wil je dan eigenlijk niet meer. Maar tegelijkertijd, ja, het gebeurt. En wat moet je doen als het dan toch weer gebeurt? En niet één keer, maar telkens weer. Oh, het is zo'n mooi, heerlijk hemels principe wat ik jullie dan nu mag doorgeven. Belijden we onze zonden. Hier gaat het over gelovigen. Nadat je tot geloof gekomen bent, belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. En dan mag je weten, Psalm 103, zover het oosten is verwijderd van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Jesaja 43, ik ben het die omwille van zichzelf je misdaden teniet doet en je zonde vergeet. Dus God heeft al onze zonde verwijderd, onze beleden zonde. En beleden zonde, dat betekent ook dat je ermee wil breken. Misschien lukt dat nog niet, maar dat je verlangen is, waar je mee worstelt, mee strijdt. En als het misgaat, je beleidt het, dan mag je weten, zodra je je zonde beleidt, dan zijn ze zover als het oosten van het westen is verwijderd, zover zijn ze van ons verwijderd. En dan mag je weten dat God ervoor kiest, niet omdat God vergeetachtig is. God kiest ervoor om onze beleden zonde te vergeten. En denk je nou echt, ik zeg het even heel menselijk, maar dat zou flauw zijn. Als ze dan voor die rechterstoel van Christus komen te staan en God zegt, ik ben ze niet vergeten, daar gaan we het nog even over hebben. Nee, onze beleden zonden zijn vergeven zonden en vergeven zonden zijn voor God vergeten zonden. Nog één tekst uit Micha 7. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. En de lieve schat Corrie ten Boom, die heeft bij deze Bijbeltekst die mooie gedachte genoemd. Bij deze zee staat een bordje verboden te vissen. God vist nooit meer naar onze zonden die hij zelf in de diepte van de zee geworpen heeft. Dit is het evangelie. We worden niet en nooit meer veroordeeld. Voor alles wat we beleden hebben, wat we bij het kruis hebben gebracht, wat onder het bloed van Christus is gebracht. Nou, nu we dit weten, de Bema, het is dus niet een plaats van veroordeling, maar een plaats van beoordeling over je leven als kind van God hier op aarde. Nu we dit weten, we gaan nog een keer 1 Korintiërs 5 vers 10 lezen. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, de Bema. Zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, van wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is, of slecht. Het gaat er op deze dag om dat je dus krijgt wat je verdient. Als dat wat je in je leven als kind van God hebt gedaan, als het goed is, dan zal er loon zijn. Als het slecht is, dan zal er geen loon zijn. Nogmaals, het gaat hier niet om onze redding.
Want onze redding is niet gebaseerd op wat we goed en wat we niet goed hebben gedaan. Onze redding is gebaseerd op genade. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. We zijn door genade gered. Maar ons leven als kind van God doet ertoe hoe we leven. En dat zal worden beoordeeld. En als ik dan bedenk door wie dat zal gebeuren? Door Jezus. Onze redder, onze Heer. Hij die zoveel van ons houdt, dat hij bereid was zijn leven voor ons te geven. Aan zo iemand durf ik me wel toe te vertrouwen. Want Jezus mag dan op dat moment in een andere positie staan. Niet als een redder, maar als rechter. Maar wel een rechter zonder bewijsstukken. Dat was al een heerlijke gedachte. Heeft hij zelf voor gekozen. En een rechter met nog steeds datzelfde hart als de Jezus die we hier op aarde hebben kunnen leren kennen als onze redder. Met een bewogen hart. Een hart dat uitgaat naar mensen. Een hart dat zo dichtbij komt. Voor deze Christus, voor deze rechterstoel zullen we komen te staan. En reken er maar op hoezeer Jezus er zelf naar verlangt om ons te gaan belonen. Voor al die dingen die we voor hem op aarde hebben gedaan. We lezen in Openbaring 22 vers 12. Dat zijn woorden van Jezus zelf. Komt rechtstreeks uit zijn eigen mond. Ik kom spoedig. En wat zegt hij? En ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Dat Jezus komt en dat hij loon met zich meebrengt. We zijn door genade behouden. Maar Jezus brengt loon met zich mee. Overigens even tussendoor. Alles wat ik nu zeg. Ik probeer de angst een beetje te ontladen vanuit hoe de Bijbel erover spreekt. Maar alles wat ik zeg, dat doet natuurlijk niets af van de ernst van dit moment. Jawel. Als we doorlezen in 1 Korintiërs 15 vers 11, dan worden we opgeroepen om vol ontzag te zijn voor de Heer. En dat God precies weet wie en wat we zijn. Enerzijds, het is een moment om naar uit te zien. Als je leeft met God, als je met hem verbonden bent. Anderzijds, het is ook een moment om je heel serieus op voor te bereiden. En dat consequenties heeft voor je leven, hoe je hier als kind van God op aarde leeft. Maar nogmaals, het is een moment waarop Jezus niet gaat veroordelen, want het oordeel is weg, maar waarop hij zijn trouwe discipelen gaat belonen. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. En daarom schrijft Johannes ook in zijn tweede korte briefje: wees op uw hoede en verspil niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Ik zie sommige mensen een beetje kijken alsof ze water zien branden. Het is toch allemaal genade? Ja, dat is de basis, dat is het fundament. Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Maar de Bijbel spreekt op zoveel plaatsen. Geef me nog 2 uur en ik zou door kunnen gaan met allemaal teksten te noemen waar gesproken wordt over loon dat we zullen ontvangen als we voor de rechterstoel van Christus komen. En Jezus verlangt ernaar om dat loon aan ons te gaan schenken. Dus nog 1 keer het verschil. Bij een veroordeling gaat het om het bepalen van de schuld en de hoogte van de straf, de grote witte troon. Bij een beoordeling gaat het om de vraag of er een beloning komt en hoe hoog deze moet zijn. Een alles bepalend verschil. We hebben net gelezen in 1 Korintiërs 3 hoe alles wat we in ons leven hebben gebouwd op het fundament Jezus Christus. Alles wat we hebben gedaan voor God en voor de gemeente. En voor de ander, denk even aan de preek van vorige week van Tine. Hoe we er zijn voor de ander, dichtbij, ver weg. Hoe we, vandaag moederdag, hoe we als moeder voor onze kinderen zijn geweest. Ook voor als, hoe we als vader voor onze kinderen zijn geweest. Hoe we als voorganger, als oudste zijn geweest in de gemeente en als herder voor de schapen zijn geweest. Spreekt de Bijbel heel duidelijk over. Ook gewoon hoe we onze taak in de gemeente hebben opgepakt. Weet je, er zijn hele zichtbare taken. Wat ik doe hier, dat is heel zichtbaar. Maar er zijn veel meer taken die zijn onzichtbaar. En misschien ben je al jarenlang bezig, heel trouw en heel toegewijd, ontroerend gewoon. Maar niemand ziet het. Maar God ziet het. En op de dag dat we er staan voor de Bema en dat we het loon zullen ontvangen, dan zal het allemaal zichtbaar worden, al die dingen die we uit liefde voor Jezus hebben gedaan. En wat gaat er dan gebeuren? Dan zal het vuur gaan laten zien wat ieders werk waard is. Dat is een beeldspraak. Vuur, dat staat in de Bijbel voor zuivering, voor reiniging, voor toetsing. Alles wat we hier op aarde hebben gedaan, zal op dat moment, zoals we dat zo zingen in een lied, dwars door het vuur maakt u mij rein en puur. En wat blijkt dan? Wat zal er dan gaan gebeuren? Dan zal het goede, het vuur, overleven en er zelfs door gereinigd worden. Dat wordt omschreven als goud, zilver, edelstenen. Maar wat niet goed is geweest, en ik ga straks uitleggen wat het betekent, wat niet goed is geweest, dat zal blijken te zijn als hout, hooi en stro en worden verbrand. En er staat erbij, dan zal voor ieders werk duidelijk worden wat het waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Maar vers 15, wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf echter zal worden gered, maar door het vuur heen. Als op die dag blijkt dat de dingen die we hier op aarde gedaan hebben, ons leven als kind van God, hoe dat geweest is, als dat blijkt van het niveau te zijn van hout, hooi of stro, dan zal het worden verbrand en dan zullen we daarvoor de prijs moeten betalen. Dan toch nog straf? Nee, de prijs moeten betalen in de zin van, dan zullen we de beloning mislopen. Wel gered als kind van God, de deur van de hemel staat wagenwijd voor je open. Maar je staat eigenlijk wel met lege handen. Terwijl het zo Gods verlangen is om ons op die dag te overladen met beloning, met kransen, met kronen, vanwege al die mooie dingen die we met God en voor God hebben gedaan. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wat is dan die beloning? Een grote zak met geld? Een extra mooi huis in de hemel? Met een hele dure Mercedes op de oprit? Ik denk, als je zo denkt, dan denk je nog heel erg aards. Er zijn een paar dingen die de Bijbel hierover zegt. Mag ik een paar dingen noemen? 1 Korintiërs 9, vers 24. De tekst waar we mee begonnen. Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Atleten doen het voor een vergankelijke erekrans. Wij echter voor een onvergankelijke. Wauw. Dus de dag dat we voor de Bema van Christus komen te staan, dan zullen daar onvergankelijke erekransen worden uitgereikt aan de mensen die met volharding, ja, met vallen, opstaan, ja, 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 maar wel met volharding de wedloop hebben gelopen tot aan het einde toe en het geloof hebben behouden. Die zullen op die dag beloond worden, bekroond worden met een erekrans, een onvergankelijke erekrans. Ik zie het al voor me. En de Bijbel spreekt niet alleen over kransen, maar ook over kronen. Het zou nu te ver voeren, maar zeker 5, 6 verschillende kronen worden in de Bijbel genoemd die klaar liggen als beloning op die dag. Ik noem er eentje, Jacobus 2, vers 12. Zalig is de man, de vrouw die verzoeking verdraagt. Want als hij zij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Het heeft ook te maken met je positie die je zult krijgen in het koninkrijk. Jezus die geeft in een gelijkenis iets heel moois aan. Lucas 19, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouw bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over 10 steden. Hè? We lezen een openbaring dat wij als gelovigen in een 1000 jaar vrederijk met Christus als koningen zullen heersen. Het kan zijn dat je hier in het leven misschien iets zeer gerings hebt gedaan.
En niemand heeft het gezien. Maar God heeft je trouw en je liefde en je toewijding gezien. En je zult over 10 steden worden gesteld. Dat is de logica van het koninkrijk. Ik weet niet precies hoe ik het me allemaal moet voorstellen. De Bijbel geeft hier en daar wat tipjes en, of tipjes van de sluier. Maar ik geloof echt dat wat we hier lezen, we zullen van de ene verbazing in de andere verbazing gaan vallen. Niet hoeveel we voor hem gedaan zullen hebben, zal tellen. Maar weet je wat wel telt? Vanuit welk hart, vanuit welke motivatie hebben we de dingen voor God en voor onze naasten gedaan? Wij kijken naar de buitenkant. Wij beoordelen elkaar op onze prestaties, op zichtbare prestaties. Ik krijg soms zelfs te horen, omdat het heel zichtbaar is wat ik doe. Oh, jij doet best veel in het koninkrijk. Mooi. Daar gaat het helemaal niet om, hoeveel ik doe. Samuel, de ziener, die moet op een gegeven moment dit zeggen bij koning Saul als die wordt aangesteld. Sorry, bij koning David. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, naar de zichtbare prestaties. Maar de Heer kijkt naar het hart. En dat is waarop we op die dag voor de rechterstoel van Christus zullen worden beoordeeld. Niet op onze prestaties. Oh, kijk eens. Maar op het hart. Op ons innerlijk. Daarom schrijft Paulus ook, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Weet je, je kunt grote dingen doen in het leven, in de wereld, in de maatschappij. Je kunt grote dingen doen in de kerk. Maar als je verborgen agenda, als je drijfveer, geldingsdrang of eigenwaan is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat het straks op die dag hout, hooi of stro blijkt te zijn. Ik heb er hier nog één speciaal voor de oudsten van onze gemeente. Voor de leiders, de taakveldleiders, de kringleiders, iedereen die een leidinggevende positie heeft. Maar ook voor vaders en moeders die leiding geven aan hun gezin, aan hun kinderen. Kijk eens, hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt. Niet, kom je weer die innerlijke motivatie, niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. En dan, vers 4, dan zult u wanneer de hoogste herde verschijnt, wauw. Het gaat gebeuren. De krans van de luister ontvangen. Die nooit verwelkt. God beoordeelt ons op onze motieven. Op wat er in ons hart zit. Jezus noemt heel concreet 3 zaken waarin we, of waarover we loon zullen ontvangen. En hij doet dat eigenlijk vanuit een negatieve setting. In een waarschuwing aan het adres van de farizeeërs. Hij zegt op een gegeven moment in Matthäus 6... Vers 2, 5 en 16, 3 keer, ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. En dan gaat het hier over geven, bidden en vasten. De farizeeërs waren voorbeeldig in het geefgedrag. Die zouden we hier graag in de gemeente willen hebben. Ze gaven meer dan hun 10e. Ze waren voorbeeldig in het bidden. Ze gingen zelfs op de hoeken van de straat staan, zodat iedereen het zou zien. Ze deden hun gebedsmantel om. En oh, kijk, oh, wat een vrome man. En als ze gingen vasten, Ik zal de uitleg verder besparen, maar dat rook je al op een afstand. En Jezus zegt, jullie hebben je loon al ontvangen. Jullie doen het alleen maar om indruk te maken, om eer te krijgen van mensen. Met andere woorden, als zij hun loon op die manier al hebben ontvangen, zullen de mensen die wel oprecht geven, bidden en vasten, hun loon ontvangen wanneer? Op die dag dat we voor de bema van Christus komen te staan. En we gekroond zullen worden met kronen, met kransen. En ik weet niet wat God verder nog meer voor ons in petto heeft. Mag ik afsluiten met nog 2 hele belangrijke zaken. Waar het misschien ten diepste wel om draait. En het eerste, dat heeft te maken met de tekst van een lied uit Johannes de Heer. Een nogal ouderwets lied. Ik heb even gedacht, ga ik proberen Sander te verleiden om dat te gaan zingen met elkaar, maar ik denk, nou, dan moet de hele band waarschijnlijk dat gaan oefenen. Zo'n heel oud lied van Johannes de Heer, maar de tekst, nou, zo mooi. Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard en blijft voor altijd bestaan. Op die dag dat onze werken door het vuur worden beproefd. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. En ik voeg eraan toe, uit liefde tot je naaste. 1 Korintiërs 13, dat bekende hoofdstuk over de liefde. Hoe begint dat? Weet je, je kunt zulke indrukwekkende dingen doen, zulke grote dingen, dat als je ze doet, hè, zelfs je leven geven om te worden verbrand en dit en dat, en dan zullen wij als mensen zeggen allemaal van, oh, wat een geweldige christen is dat. Die staat straks vooraan bij de uitreiking, bij de Bema. Nou, Paulus schrijft tot 3 keer toe, vers 1, had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan. Vers 2, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. En in vers 3, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. En dan echt het laatste. Het is vanmorgen een beetje een studiepreek, hè? Maar ik geloof dat het zo belangrijk is dat we weet hebben wat het woord hierover leert. En dat het invloed mag hebben op hoe we ons leven als gelovigen hier op aarde leven. Het laatste. Het gaat om de liefde. En de tweede vraag waar het uiteindelijk op die dag om draait. En waarop we zullen worden beoordeeld. Dat is deze. Hoe zichtbaar is Jezus in jouw leven geworden? In hoeverre ben je in je leven op Jezus gelijk? Het is een tienerliedje. Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Dat is waar het om gaat. Zo schrijft Paulus er ook over. Wie jou van tevoren heeft uitgekozen, heeft er ook tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Meer en meer op Jezus gaan lijken. En in alles, in wat we doen, in wat we zeggen, in wat we zijn. In alles waarin we hebben gehandeld en gesproken en gekozen vanuit liefde. En waarin het leven van Jezus meer en meer zichtbaar wordt in ons leven. Dat zal op die dag blijken. Goud, zilver en edelgesteente. De rechterstoel van Christus. Ik hoop dat ik je vanmorgen een beetje heb mogen helpen om er op een andere manier naar te kijken. Het is een dag, een moment die ons leven stimuleert om, net als die sporters, er helemaal voor te gaan. Ik wil je uitnodigen, ik wil je uitdagen. De dagen die God je als zijn zoon, als zijn dochter hier op aarde nog mag leven. Laat die dagen gevuld zijn met het hem welbehagelijk zijn. Leven naar zijn wil. Doen de dingen die God van je vraagt. Trouw zijn. Volhardend zijn. En uitziende naar die heerlijke dag die gaat komen. Vanmorgen reed ik vroeg in de auto hier naartoe. En ik genoot van de heerlijke zon en het was mooi en ik was in de rust en ik had een muziek aanstaan. En op een gegeven moment kwam dat geweldige nummer van Matt Redman voorbij. One Day. Die dag dat Jezus terug gaat komen. En dat we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien in zijn heerlijkheid. Misschien vind je het kinderachtig, maar ik heb vanmorgen zo zitten huilen in de auto. Ik verlangde zo naar die dag. En waar ik minstens zo naar verlang, is dat we elkaar daar allemaal tegen gaan komen. Hé, hey, jij bent er ook. We zijn er allemaal. Halleluja. Oh, en kijk eens, dit is jouw beloning. En dat is jouw krans. En dat is jouw... Geweldig. Oh, halleluja. En we zullen in aanbidding zijn voor Jezus. Hij, onze redder. Hij die ons uit genade heeft verlost. En er zo naar verlangt om ons te belonen voor alles wat we hebben gedaan. Uit liefde voor hem en uit liefde voor de mensen om ons heen. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat die dag gaat komen. De dag waar we misschien niet elke dag aan denken. En waar we misschien ook niet zo verlangen naar uitzien. Misschien wel juist omdat we er ook wel een beetje bang voor zijn. Dan bid ik u dat de preek van deze morgen ons mag helpen. Om er juist naar uit te zien. Oh, wat een dag zal dat zijn. En wat een moment zal dat zijn. Dat we dan met elkaar als gelovigen voor uw troon zullen staan. En de prijsuitreiking gaat beginnen. En we met elkaar in aanbidding voor u zullen buigen. En zo vol aanbidding zullen zijn dat we zullen zeggen, Heer, maar die kransen en die kronen, die zijn eigenlijk voor u hoor. Want het is uw genade, uw kracht, uw geest. Alle lof, alle eer, alle aanbidding is voor u. Heer, geef dat niemand van ons die dag zal worden gemist. Want dan blijft er die andere troon over. De troon van veroordeling, de crisis. En als hier vanmorgen mensen zijn die in hun leven nog geen keuze gemaakt hebben voor de Heer Jezus, dan smeek ik je vanuit het hart van God. Kies vandaag voor Jezus. Aanvaard hem als je Heer. Kniel bij het kruis. Het is vandaag genadetijd. En gebruik deze dag om je leven aan Jezus te geven. En als je het moeilijk vindt, als je niet weet hoe dat gaat, kom straks naar de gespreksruimte of je mag naar mij toe komen of naar een van de oudsten of gewoon naar iemand om je heen. Vraag het maar aan iemand. Wil je me helpen om die keuze te maken? En als je hier vanmorgen hebt geluisterd als gelovige, en er zijn dingen in je leven waarvan je weet, die gaan straks het vuur niet overleven. Ruim het op. Ga voor goud. Ga voor zilver. Ga voor edelgesteente. Loop zo dat je de prijs behaalt. Loop met volharding de wedloop. Hou niet op. En als het moeilijk is, bid dat God je de kracht geeft. Ga naar broers en zussen om je heen. En vraag ze, wil je me helpen om de wedloop te lopen? Ga niet alleen. We zijn gemeente, we zijn er met elkaar en voor elkaar. Wees gezegend. Ga de keuzes maken die nodig zijn voor jouw leven. Om de Heer welgevallig te zijn, nu hier in dit leven en straks voor zijn troon en in het leven dat voor ons klaar ligt in de hemel. Wees gezegend. Amen.